Romeinen 1 vanaf vers 18, daar staat, want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn, omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden en hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunne harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren, als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen, vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hoovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, de ouderen ongehoorzaam, onverstandigen, verbondbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartigen, dewelke, daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen des doods waardig zijn, niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. Het zal je maar gezegd worden. Ik ben altijd blij dat ik het weer gelezen heb. Dan hoef ik voorlopig niet meer en denk er ook niet over. Eerlijk gezegd. In ieder geval niet het gedeelte vanaf vers 28. Waar het hier om gaat lijkt me duidelijk genoeg. Hier wordt eerst ingegaan op de omstandigheid waarin de mens in het algemeen verkeert, om daarmee te verklaren waarom er zo'n blijde boodschap, zoals in de voorgaande versen vermeld, nodig is. En pas daarna, maar het verhaal gaat natuurlijk verder tot en met hoofdstuk 3 vers 20... pas daarna gaat de apostel verder waar hij gebleven was in vers 21 van hoofdstuk 3... maar dat heb ik u vorige keer laten zien. Waar het om gaat is om het evangelie, waarvan gezegd werd en gezegd wordt, maar we hebben het vorige keer besproken, dat in dat evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard of gedemonstreerd, zo u wil. En we hebben gezien dat inderdaad dat evangelie niet zozeer spreekt over de onrechtvaardigheid van de mens, ook niet zelfs over de rechtvaardiging van de mens, hoewel dat natuurlijk een belangrijk deel ervan is. Maar in de eerste plaats gaat het over de rechtvaardigheid Gods, omdat in het evangelie uiteengezet wordt op welke rechtvaardige wijze, en dus ook wettige wijze, de zonden van heel de wereld feitelijk rechtvaardige vergelding hebben ontvangen. En verder wordt er hierbij gezegd dat het een en ander tot stand gekomen is door het geloof van Jezus Christus, of nog sterker uit, want zo staat het hier, uit het geloof van Jezus Christus, want daar komt het op neer. Hetgeen betekent dat het geloof van onze heiland de oorzaak is, de basis is, oorsprong, oorzaak heet het gewoon in Hebreeën 5, oorzaak is van onze zaligheid. En daarna, maar dat heb ik geloof ik niet meer aangehaald, daarna werd aan het eind van vers 17 van Romeinen 1 gezegd, gelijk geschreven is, waarbij deze hele gedachte dus ontleend wordt aan een tekst in Habakkuk 2, want daar staat hij geschreven. En daar staat, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. De essentie daarvan is dat die dingen voortkomen inderdaad uit het geloof. Als je nu nog durft te vragen wie zijn geloof, dan, ja, dan moet u zich schamen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven, uit het geloof van Jezus Christus. Dat geldt in het algemeen, in de zin van dat de onrechtvaardige uit het geloof van de Heer Jezus gerechtvaardigd wordt en dus leven ontvangt. Dat echter is in de Bijbel nooit het belangrijkste. Veel belangrijker is dat degene die dat leven ontvangen heeft, vervolgens ook uit dat geloof leeft. En ik hoop dat u begrijpt de twee verschillende aspecten die eraan zitten. Meestal zeg ik botweg, als ik dit vers tegenkom, zeg ik, er staat niet de onrechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat denken velen, maar er staat er niet. Er staat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Zodat de grote gedachte is, niet zozeer dat de zondaar gerechtvaardigd wordt uit het geloof van Christus, hoewel het in dit verband hier aangehaald wordt zo. Dus ik mag het niet ontkennen. Maar de hoofdgedachte is juist dat degene die gerechtvaardigd geworden zijn, u en ik dus, dat wij uit dat geloof van de Heer Jezus ook niet alleen leven hebben ontvangen, dat is zo, maar uit dat geloof ook leven in de praktijk verder. En het is belangrijker, het wordt belangrijker beschouwd, dat wij die gerechtvaardigd zijn uit dat geloof leven, dan dat de zondaar uit dat geloof gerechtvaardigd wordt. Zo is dat nou eenmaal zo. Want ja, leven ontvangen, ja, hangt er vanaf hoe dat leven er daarna uitziet. En op basis daarvan kunnen we zeggen of het de moeite waard was of niet. Leven ontvangen, hoezo? Waarom? Waarom zou men dat? Als men het daarna niet weet te leven, of niet weet te besteden. Want de gedachte is niet zozeer dat de zondaar gerechtvaardigd zal worden. De gedachte is dat degene die zondaar is en dus onrechtvaardig is, alsnog rechtvaardig zou worden, maar ook rechtvaardig zou leven. Of zoals het vervolgens staat in hoofdstuk 3, het laatste stukje van deze parenthese, daar staat in vanaf vers 10 dat er niemand rechtvaardig is, er is ook niet tot één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Maar de bedoeling is dat die afgeweken mensheid alsnog nuttig wordt. Niet dat hij alsnog leven ontvangt, dat hij alsnog nuttig wordt. Dat gaat via deze weg van wedergeboorte uiteraard. Maar dat is niet het doel, dat is een middel om dat doel te bereiken. Wij zijn wedergeboren, en dat is niet het einddoel. Wij zijn wedergeboren opdat we God wel behagelijk zouden wandelen. Of zoals het in Romeinen 2 vers 10 meen ik staat. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat heet ook leven uit geloof. Vorige keer hebben we gezien dat in elk geval er in de Bijbel veel werk van wordt gemaakt van het geloof van de Heer Jezus tijdens zijn leven op aarde, en zijn bediening op aarde. Het neemt niet weg dat datzelfde geloof ook nu een belangrijke rol speelt. Essentieel is in het leven van de Heer Jezus Christus nu. Echter, wij vinden dan in de vertaling nooit dat woord geloof of zo. Wij vinden dan de term trouw. En wat ik er meteen aan toevoeg vervolgens is dan dat dat in de grondtekst niks uitmaakt, want het is volstrekt hetzelfde woord. Dat is alleen maar een kwestie van vertalen, het is hetzelfde. Want de schrift leert ons over het geloof van de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, zijn onderwerping aan het woord Gods en daarmee aan het plan Gods. Maar de schrift leert ons minstens zo uitgebreid over het tegenwoordige geloof van de Heer Jezus Christus, maar dan heet het zijn trouw. Hij die beloofd heeft, is getrouw dat hij het ook doen zal. Of Hebreeën 2 begin ik gewoonlijk mee in dat verband, want daar staat, hij moest de broederen in alles gelijk worden, opdat hij getrouw, dat is het eerste woord wat er staat, maar het had net zo goed vertaald kunnen worden met gelovig, want het is echt hetzelfde woord. In het Grieks en in het Hebreeuws trouwens ook. Alleen in het Nederlands, ja, in het Nederlands eigenlijk ook, maar dat weten we niet meer. Het is een ander woord, maar het heeft volstrekt dezelfde betekenis. Een getrouw en barmhartig hoge priester. En daarna Hebreeën 3, de eerste verse waarvan Christus staat dat hij getrouw is in geheel zijn huis. en getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, enzovoorts. Wij leven nu ook uit de trouw van de Heer Jezus. En er wordt zelfs gezegd, indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw, want hij kan zichzelf niet verloren. Brief aan Timotheus. Maar het komt alle Bijbelboeken door, komt dat dus voor. En het blijft dus waar, wij leven, niet alleen wij hebben leven ontvangen, maar als het goed is, wij leven ook uit het geloof van de Heer Jezus Christus. Die ons het leven gegeven heeft, maar die ook ons gegeven heeft alles wat tot dit leven en de godzaligheid behoort, met dank aan 2 Petrus 1. Maar dan laat ik het voorlopig bij, want in hoofdstuk 3 komen we er toch weer op terug, want dan staat het weer veel uitgebreider. De vraag namelijk tussen vers 17 en 18 is, hoezo blijde boodschap? Waar is dat voor nodig? Hoezo zitten wij daarop te wachten? En u en ik weten dat vele mensen daar ook inderdaad helemaal niet op zitten te wachten. En helemaal niet merken dat het gaat om een blijde boodschap. En dat komt omdat zij hun eigen omstandigheden niet zien, maar gewoonlijk niet willen zien. Zeg ik er dan maar bij. Want zo zit het eigenlijk. Want, er komt een antwoord, hè? Hoezo dat evangelie? Nou, want, en er komt een verklaring. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. En daar moet je ook meteen overheen lezen, want er staat niet. Want de toorn Gods zal worden geopenbaard van de hemel. U begrijpt het verschil toch hopelijk, hè? Hij is echt essentieel en ik weet uit ervaring dat men er gewoon overheen leest. En leest alsof er staat, want de toorn God zal worden geopenbaard. Zo van, hij staat gereed om te oordelen de levenden en de doden op de dag des oordeels. Judgment Day. Hoe het maar eten mag. Dat is wel zo hoor. Maar te denken dat die toorn Gods pas in de toekomst komt, dat is toch een misverstand. Althans, gedeeltelijk. Die toorn Gods namelijk wordt reeds geopenbaard, nu al, op van de hemel over de mens in het algemeen. En die toorn God zal in de toekomst toenemen. Als ik het op voorhand dan maar eerst uitleg, want dat gaat gewoon het snelste, dan moet ik zeggen dat wij dan voor het gemak onderscheid zouden kunnen maken tussen twee aspecten van de toorn Gods. Namelijk in de toekomst zal sprake zijn van een actieve toorn Gods. God zal namelijk handelen. Hij zal actief worden. En dat gebeurt in de eerste plaats in de dag des toorns en de openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods, met dank aan hoofdstuk 2 vers 5. Want daar staat die uitdrukking. Dat wil zeggen de dagen van de grote verdrukking, de dag der wraak of hoe het maar heten mag. En dat is nog steeds niet de jongste dag, uiteraard. Maar die actieve toorn God zal komen straks in de dagen van de wederkomst van Christus, in de grote verdrukking dus. Maar in onze dagen is net zo goed sprake van een oordeel Gods of toorn Gods. Alleen ben ik geneigd dat passief te noemen. De gedachte werd namelijk 3 keer op precies dezelfde wijze geformuleerd in het schriftgedeelte wat we juist gelezen hebben. Want er staat in vers 24 van dit hoofdstuk nog steeds, Romeinen 1. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Daarom heeft God hen ook overgegeven. Want overgeven heeft gewoon de betekenis van loslaten. In de zin van, die mensheid wil een bepaalde kant op. God heeft ze wellicht ooit vastgehouden en tegengehouden, maar nu doet hij dat niet meer. Hij heeft dus gewoon losgelaten. Zij rukten zich ook los, dat wordt ook uiteengezet. Ze wilden zo graag, en God zegt, ga maar. En God heeft dan losgelaten, want dat zou nu de meest voor de hand liggende vertaling zijn. God heeft hen overgegeven. God heeft hen overgegeven aan hun eigen begeerlijkheden tot onreinigheid. Vers 24. Vers 25 zegt het nog een keer. Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerbare. Eerlijk is gewoon eerbare, hè? Tot oneerlijke of oneerbare bewegingen. En daarna, motieven is dat, hè? En daarna nog een keer in vers 28. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in herkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerde zin om te doen dingen die niet betamen. En er staat dus drie keer achter elkaar precies hetzelfde. God heeft de mensheid losgelaten. En ongelovigen protesteren daartegen. En gelovigen willen dat dikwijls niet geloven. Merkwaardig genoeg. En toch is het zo'n fundamentele Bijbelse waarheid. Helemaal aan het begin van de eerste brief in het Nieuwe Testament. Zodra leerstellige uiteenzetting komt, wordt dit besproken. Wordt meteen gezegd hoe de wereld ervoor staat. In elk geval sinds de, wat wij noemen, de eerste komst van Christus. Maar beter is misschien te zeggen, op grond van het feit dat de volkeren, dat wil zeggen de mensheid in het algemeen, de Heer Jezus Christus verworpen heeft. Zij bliefden hem niet, of met de woorden uit de gelijkenis, zij zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij, enzovoorts. En de Heer heeft gezegd, wel, als je mij dan niet wilt, dan zoek je het maar eens zelf uit een poos. Dan trek ik mijn handen van je af. En dat is wat er gebeurd is. Alleen ik zeg altijd, ja, dat duurt nou al 2000 jaar. Dus wij weten niet beter. En de geschiedenis van Nederland is niet eens ouder dan 2000 jaar. Of nauwelijks tenminste. Dus wij weten niet eens beter. De wereld ziet er naar ons idee altijd al zo uit zoals het er nu uitziet. Maar dat is toch niet helemaal correct. Dat is ook wat de Bijbel ontkent. De gedachte is namelijk, nou laat ik meteen nu maar even meenemen dan naar Johannes hoofdstuk 3. Precies, dat is ook zo'n bekend hoofdstuk, hè. Johannes 3, vers 16, het bekende vers. Laat ik die dan ook maar lezen in dit verband. Want daar staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het is wel aardig om het bij op te merken dat die zoon officieel pas de zoon is. Ik zei officieel pas de zoon is sinds zijn opstanding. En sindsdien heeft hij de naam boven alle namen, volgens Filippenzen 2 en volgens Handelingen 4 is er geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden onder de hemel. En vandaar dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft in de hemel namelijk, aan de rechterhand Gods, als oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Hebreeën 5. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. En dan zeg ik weer wat er niet staat. Er staat niet, opdat een ieder die in hem gelooft niet zal verderven, maar eeuwig leven zal hebben. Dat staat er niet. Want het gaat niet over de toekomst, het gaat over het heden. Ik kan het ook niet helpen, maar zo is het. Dat blijkt ook wel. Want, lees me volgende verse maar. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zal, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Waarom staat het er eigenlijk bij? Opdat hij de wereld veroordelen zal. Wel, makkelijk. Ja, we zeggen, nee, is ook zo. Het was opdat de wereld door hem zou behouden worden. Maar, natuurlijk, maar waarom staat het andere erbij? En waarom staat erbij dat het dat niet is? God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Wel heel eenvoudig, omdat het er wel zo uitziet. Maar dan zeg ik het weer, ja, dat is al 2000 jaar lang zo, dus wij merken het niet. Maar daarom is het wel zo. Want er rust een oordeel Gods namelijk over de wereld. Dat was weliswaar niet het doel van de komst van de Zoon van God. Maar het is wel een, laten we zeggen, een belangrijk resultaat ervan. Het was niet het doel. Het doel was dat de wereld door hem zou behouden worden. Maar dat is niet gebeurd, vooralsnog. En dus vooralsnog ligt er nu een oordeel Gods over de wereld. Lees maar verder. Vers 18. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat niet, die in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. Dat is wel zo, maar hier staat het niet. Hier gaat het namelijk niet over het toekomstige oordeel, maar gaat het over een oordeel waaronder de wereld nu leeft. En dus, die in hem gelooft, wordt nu niet veroordeeld. Dat wil zeggen, is niet in dit oordeel. Maar die niet gelooft, is al. Ziet u wel dat het over het heden gaat? Is alreden veroordeeld. Ik ben daar vroeger altijd over gestruikeld, over die uitspraak. Over de rest niet. Want het weglaten van het hulpwerkwoord van de toekomende tijd is heel gewoon. Ik zeg het wel vaker. Je hoort het nooit op de radio. Ik luister nogal eens naar de nieuwsberichten s'avonds laat. Soms heb ik om 11 uur en soms in ieder geval dan om 12 uur wel. En het valt mij altijd op dat zullen wordt nooit gebruikt. We gebruiken het niet meer. In de omgangstaal never. En waar nog wel, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ken het eigenlijk alleen nog maar uit de Bijbel. Dus het valt ons niet op. Maar in de Bijbel moet het wel opvallen. Het staat er niet bij, het is niet zullen, dus is het gewoon nu, vandaag. En dat staat er ook. Is alreden veroordeeld. En het probleem wat ik er vroeger mee had, was hoe kan dat nou? Want ik wist ook niet beter dan dat het oordeel zou komen in de toekomst. Toch? En zolang het er niet was, kon je nog tot geloof komen. In overeenstemming met vers 16... Maar toch staat er, is alreden veroordeeld. En dat betekent dus gewoon dat er kennelijk een oordeel Gods rust op de mensheid. Die in hem gelooft wordt nu niet veroordeeld, maar die niet gelooft wel. Die leeft namelijk onder dat oordeel. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Zodat de vraag is, wij weten over een oordeel ten jongste dagen, dan wel een oordeel bij de wederkomst van Christus. Maar wat is dit voor een oordeel? Dat zou de goede vraag zijn, want dan krijg je namelijk het goede antwoord. En het antwoord is, en dit is het oordeel, dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever gaat hebben dan het licht, helaas. Want hun werken waren boos. Ik gooi er wat voegwoorden tussen. Omdat Johannes dat niet doet. En dan doe ik het maar. Hè. Dit is het oordeel dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen niettemin de duisternis geprefereerd hebben. Liever gehad hebben dan. Geprefereerd hebben boven het licht. Betekent namelijk, ze hebben een keuze gemaakt tussen licht en duisternis. Toen het licht kwam. En zij kozen voor de duisternis. Nou, dat is het dan. Het is op democratische wijze gegaan, zeg ik al. Het was een overgrote meerderheid van stemmen. Toch? En daarom weet u meteen waarom ik het niet zo op heb met democratie. Helemaal niet zelfs. Pakt altijd verkeerd uit. Hè? Het is toen verkeerd uitgepakt. Als dat verkeerd uitpakt, pakt al het andere ook verkeerd uit. Meerderheid van stemmen, vergeet het maar. Hm? Nou goed, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, zei... Het was Ben Hoekendijk, geloof ik, maar laat me zitten. Het was al een paar jaar geleden. Hm? Dat was voordat er hoop was. Weet u dat nog? We moesten eerst allemaal een sticker achter op de auto. Gij zult de meerderheid in het kwaad niet volgen. En daarna werd hij vervangen door toch iets positievers. Namelijk, er is hoop. Ja. Ik weet nog steeds niet waar. Nou ja, ik weet het wel. Ik mis het altijd op die steken. Die van één weg vond ik toch dan wat beter. Die vond ik toch heel wat duidelijker eigenlijk. Maar goed. Ook voor iemand die helemaal niet wist waar die stickers vandaan kwamen. Hm? Maar goed. Visje is ook leuk hoor. Ja, visje is ook leuk. Goed. Nou, welk oordeel gaat het hier over? Wel, dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Dat wil zeggen, verkozen boven het licht. Want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat ze in God gedaan zijn. En let vooral op de samenhang tussen het oordeel en de waarheid in dit schriftgedeelte. Men wijst de waarheid af, men doet de waarheid niet en kiest voor de duisternis. En andersom, men kiest voor de duisternis, want men is niet van plan om de waarheid te doen. En eventueel kiest men voor het licht, omdat men de waarheid wil doen. En dus wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Hebben jullie tot zover? En je wordt geacht te merken dat dat precies Romeinen 1 vers 18 is. Want de toorn Gods, het staat toorn in plaats van oordeel, kom ik zo op. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle mensen die, dit woordje als moet hij gewoon doorstrepen daar, hè, schuin gedrukt. De vertalers hebben ervan gemaakt, nou het geldt alleen voor degene die dat doen. Dan zeg ik, dat is wel zo, dat lezen wij ook hier in Johannes 3, maar in Romeinen 1 staat het gewoon als algemene uitspraak over de wereld als zodanig. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Want dat is de normale positie van de mens, is daar de gedachte. Dus waarheid houdt men weg en dus verdwijnt het licht. Naar de maatstaven van Johannes is dat eigenlijk twee keer hetzelfde. Want licht en waarheid zijn synoniemen. Als men de waarheid niet wil, wil men dus het licht niet. U weet wel, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Nou, dat is gebeurd, maar men wilde het licht niet, want men wilde de waarheid niet. En het resultaat is dus duisternis. Er staat hier trouwens ook, want als ik nou van Johannes 3, wat heb ik hier nog liggen, van Johannes 3 vers 19 even overspring naar vers 36, het slotvers van het hoofdstuk. Dan vinden we daar een samenvatting eigenlijk van het hele hoofdstuk. Een bekend vers. Namelijk die in de Zoon gelooft, die uit vers 16 uiteraard. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Niet die zal het ontvangen, maar die heeft het. Maar die de Zoon ongelooft, dat is ook een Bijbels woord, maar hier staat dan ongehoorzaam is. En het eerste wat volgt is natuurlijk dat ongehoorzaam zijn hetzelfde is als ongeloven. Zo goed als gehoorzaam zijn hetzelfde is als geloven, hè. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods, en dan niet zal op hem blijven, maar gewoon blijft op hem. En blijven is hetzelfde woord als het woord voor wonen. In de zin van het is permanent. En anders zegt u maar gewoon verblijven. Het gaat namelijk niet over de toekomst, dat blijven, dat denken we dikwijls, maar het gaat over het heden. De toorn Gods blijft of verblijft of gewoon woont op hem of over hem. Zodat het een beschrijving is van de tegenwoordige positie van de natuurlijke mens. Die leeft onder, volgens vers 36, de toorn Gods. En volgens vers 19, het oordeel Gods. Waarna je geacht werd te concluderen dat oordeel en toorn dus hetzelfde is. De dag des oordeels, de dag des toorns. Maakt weinig uit. De term oordeel heeft wat meer van doen met toepassing van wet. En toorn heeft van doen met wraak als zodanig. Ook los van wet. Er is het enige verschil tussen de woorden. Maar als het gaat over de toorn Gods, dan is het heus niet onwettig. En dus is het volstrekt hetzelfde als oordeel. Dat is niet altijd zo, maar bij God uiteraard wel. Hebt u die tot zover? Toorn Gods waaronder de natuurlijke mens leeft. Duisternis waarin de natuurlijke mens leeft. Want waarheid is weliswaar, net als het licht, want het is hetzelfde in de wereld gekomen. De mens heeft de waarheid, namelijk het licht, afgewezen. Hij prefereerde de duisternis. En wat God gedaan heeft, is heel simpel. Hij heeft het licht uit de wereld weer teruggetrokken. Wij vinden daar trouwens ook een uitspraak over in hetzelfde Johannes-evangelie. Dat is immers het evangelie waarin het licht zo'n belangrijke rol speelt. Ik zeg wel eens, heel het Johannes-evangelie draait om zeven nachten. Lees maar eens door. Het gaat over zeven nachten. Waar we nu net waren ook, was ook een nacht. Nicodemus kwam tot Jezus bij nacht. En dat hele hoofdstuk gaat daarover. Het was in de nacht. En er werd gesproken over het licht. Enzovoort. Jawel. Maar ik bedoelde die van Johannes, even kijken. Johannes 9. Daar is geloof ik niet echt nacht, maar het is nogal donker, dat wel. De man is namelijk blind. Men ziet een blind geborene. Zij zagen hem wel, hij zag hem niet. Nou goed, laat maar zitten. Waar de Heer Jezus zegt in vers 4 van Johannes 9... Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Maar de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. En daarom gaf hij ook licht in de ogen van deze blindgeborene. Maar de dreiging is dus inderdaad dat het licht uit de wereld zou verdwijnen. En dat zou ook inderdaad gebeuren. Zoals wat de Heer Jezus later ervan zegt, als hij als hij zegt dat hij uit de wereld zou verdwijnen. Hij zal terugkeren naar waar hij tevoren was, enzovoort. Ik ben inmiddels in Johannes 12, vers 35, waar staat Jezus dan zeide tot hen, 12 vers 35... Jezus zei tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet vangen. Bevangen van mijn part, maar vangen gewoon, hè. En die in de duisternis is, wandelt, of want die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. En deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen, waarmee dus op symbolische wijze wordt aangekondigd dat inderdaad het licht zou verdwijnen. Kan niet missen, want de volgende versen spreken over de verblinding van Israël. Vers 39 en 40 ontleend aan Jesaja. God, dat ga ik allemaal niet uitleggen, maar het is maar dat we even zien hoezeer de schrift dus daar toch over spreekt. Dat namelijk sinds de opstanding van Christus, of als u dat liever hebt, sinds zijn hemelvaart, want dat maakt mij nou niet zoveel uit, het is toch hetzelfde, hè? Dat sinds die tijd de wereld in duisternis is achtergebleven. En dat de Heer zijn licht uit de wereld heeft teruggetrokken, daarmee zijn waarheid, enzovoort. Om de eenvoudige reden dat de wereld dat licht en die waarheid niet wil, en er in de praktijk alles aan doet om die waarheid ten onder te houden. Dan ben ik even terug in Romeinen 1 vers 18. Want daar staat dat de toorn Gods wordt geopenbaard nu van de hemel, van Gods wegen dus, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. De mensen namelijk die de waarheid ten onrechte, in ongerechtigheid, tegen het recht in, zeker tegen Gods recht in, ten onderhouden, verstoppen namelijk. En dat is wat in de wereld gebeurd is. En sindsdien nog steeds gebeurt. Zo is het nou eenmaal. Ja. Nou goed. Dat verklaart ook de wijze waarop men met de Bijbel omspringt. Alles is goed, maar niet de Bijbel, hè. Alle godsdienstige boeken zijn goed, van welke godsdienst ook. Maar de Bijbel, daar deugt helemaal niks van. En men doet er alles aan om Bijbelse waarheid weg te redeneren. Zelfs zij die zich met de Bijbel bezighouden uiteraard. Wat hoorde ik nou laatst weer? Is weer iemand gepromoveerd. Al een proefschrift over het Johannes-evangelie. Over het metrum van Johannes. Hij is erop gepromoveerd op het idee dat het Johannes-evangelie in drie delen onderverdeeld zou kunnen worden. Nou, dan word je dokter in de theologie. Hè? Ja. Nou goed, en dat moet hij dan verdedigen, dat je dat zo in drie delen, op grond van de literaire structuur, de opbouw van het verhaal enzovoort. Maar wat erin staat, nou, daar gaat het niet over.
Als ik naar de televisie kijk, dan hoor ik heel vaak het woord catechese. Ik zit maar voor het Bijbelwoordjes en er ook
naast. Nee. Nee, uiteindelijk gaat het niet om wat de Bijbel zegt. Het gaat erom wat wij over de Bijbel vinden, wat wij ervan denken. En daar heb je de Bijbel zelf dus helemaal nooit bij nodig. Dat is gewoon zo. Toch of niet? Zeg ik nou wat geks? Toch? Let maar op, ik herinner me nog goed. Dus nog maar een paar jaar terug was ik ergens verdwaald. Ik geloof op een bruiloft. Ja, op een bruiloft was dat. Want dat overkomt me dan wel eens dat ik daar naartoe moet. En dan had ik gesproken en na afloop was er natuurlijk diner of zoiets. En een lopend buffet heet zoiets, hè. Dat betekent niet de buffet loopt, maar jij loopt dan en de buffet staat er. Lopend buffet. Vreemd is dat in taal, hè. Lopend buffet. Maar wij liepen daar voor langs. Stond iemand naast mij die zei, nou ik geloof toch niet dat je de Bijbel zo kunt uitleggen, zo kunt interpreteren. Ik zeg, hé, wat interessant, hebben jullie hem gelezen dan? Toen ben ik toch woest. Maar ja, het was een of andere dokter anders, dus ik had het helemaal fout gedaan. Ja, hè? Dat is toch de eerste vraag. Hé, hey, is er iemand met een mening over de Bijbel? Dat is toch prachtig? Zo, hebben jullie hem gelezen dan? Nou ja.
Ik heb de film gezien,
nou
ga ik het
boek
lezen.
Ja, er stond niet op mijn bordje warm eten. Hij ook, hij lust het niet meer, geloof ik. Maar meer is er niet gezegd. Het was voldoende. Men heeft een mening erover, maar men heeft het nooit gelezen. Helemaal niks. Dat is ook niet nodig. Nou goed, maar daar wilde ik me niet in verdiepen, hoor. Kom. Want het gaat bovendien niet alleen over theologie. Hoewel, broeder, als u dat aanhaalt, dan heb u volkomen gelijk. Als het ergens gebeurt, is het daar. Maar dat komt omdat men er juist zo dichtbij staat. En daarom meer moeite moet doen om het weer weg te redeneren. Dat is het eigenlijk. Dus ja, ik kan het ook niet helpen. Sorry. Maar het is de algemene gang van zaken in de wereld. Waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Er zijn heel veel dingen die echt wel bekend zijn, maar waar absoluut niet over gesproken wordt, waar niks over gepubliceerd wordt, of wat belachelijk wordt gemaakt, of weet je veel wat. Maar waar in ieder geval geen serieuze publicaties over zijn. En dat is een probleem. Dat hele verhaal, misschien nog net wat te binnen wat niet al te kwetsbaar is. Dat hele verhaal over die 10 stammen van Israël. En waar die gebleven zijn. Dat is heus wel bekend, maar men wil het niet weten. Men wil het niet weten, want het is bevestiging allemaal van de Bijbel. En het legt verantwoordelijkheid op vele volkeren. Op bijzondere wijze, omdat die blijken af te stammen van Abraham, Isaac en Jacob, om zo te zeggen. Dat brengt consequenties met zich mee. Die wil men niet. Men wil er niet aan herinnerd worden. Dus wordt het gewoon verdonkere maand. En ik weet het zeker, want het is niet zo lang geleden, durf ik haast niet te zeggen. Maar ik heb niet zo lang geleden, las ik een blad van, laten we zeggen, een evangelisch blad. Met een artikel erin van iemand wiens naam ik nou ook niet durf te noemen. Over de kwestie van waar zijn die 10 stammen gebleven. En er werden een stuk of 5, 6, 7, 8 theorieën werden daarin genoemd. Maar deze, die van die Keltische en Angelsaksische volken, dat is absoluut de meest bekende, voor zover het bekend is. Deze niet. En waarom niet? En zeg maar niet, de schrijver wist het zeker niet. Natuurlijk wist de schrijver dat. Als je daar niet gaat verdiepen, vind je het ook zo. Als eerste, als belangrijkste. En de rest zijn alleen maar gissingen. Dit is nog redelijk onderbouwd. Maar juist deze verdween. Die kwam in het hele verhaal niet voor. En dat vind ik een voorbeeld van hoe inderdaad waarheid in ongerechtigheid ten onrechte ten onder gehouden wordt. Men wil het gewoon niet weten. Dan heb ik het nog niet eens over zaken als die holle aarde, weet je wel. Dat soort dingen. Het is echt wel bekend. Maar men wil het niet weten. Omdat in een dergelijk beeld is in de eerste plaats wetenschappelijk slecht mee te werken. En in de tweede plaats stelt God centraal in zijn schepping. En dat is nou juist waar men af wilde al even lang. En wat via Copernicus dan gebeurd is eigenlijk. Hè? Die uitvond dat alle planeten om de zon draaien enzovoorts. Hè? Waarbij de aarde gedegenereerd is geworden tot een klein blokje materie ergens in een... In onnoemelijk onvoorstelbaar groot, absoluut onvoorstelbaar groot heelal. Ja, zo gaat het in de wetenschappelijke wereld. En men noemt dat de vooruitgang. Het is in werkelijkheid systematisch wegredeneren van alle goddelijke bijbelse waarheid. Of gewoon van waarheid, want daar gaat het eigenlijk over. Nou goed, ik lig er niet van wakker, want we hebben... Zei Peter zijn profetisch woord. Wij hebben de Bijbel namelijk en dat is ons meer dan genoeg. Maar het gebeurt zo dus wel. Daar moet ik dan nog wat bij zeggen, iets specifiekers bij zeggen. Dat is namelijk wat dezelfde apostel schrijft in de eerstvolgende brief in het eerste hoofdstuk. Vind ik altijd wel aardig. Je vindt altijd dezelfde dingen. Op dezelfde wijze uiteengezet. Dat is namelijk 1 Korinthe 1. En die brief begint eigenlijk op gelijke wijze. Namelijk in vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Dat had meteen kunnen staan, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid enzovoort. Toch? Precies dezelfde begin. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Dat wil niet zeggen dat hij niet doopte. Dat hoorde erbij, maar dat is niet het doel. Het doel is de prediking van het evangelie. Dat is het doel, hè? En dat niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel voor degenen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. De kracht Gods. Weet u nog, want het is kracht Gods tot zaligheid. Romeinen 1, vers 16 en 17. Schaam mij het evangelie niet, want het is kracht Gods tot zaligheid. Is dat precies hetzelfde? Het is kracht Gods. Ja, voor ieder die gelooft. En hier staat, maar voor ons die behouden worden is het kracht Gods. En dan staat er, want er is geschreven, en komt nu dus ook een citaat uit het Oude Testament, er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Dat wil zeggen, die is er niet. Er zijn geen wijzen meer. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Zijn er ook niet, er zijn geen schriftgeleerden meer in de wereld. Waar is de onderzoeker deze eeuw? De wetenschapper dus. Want die wetenschap, zegt God, die is weggedaan. Want hij had aangekondigd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. De vraag is, wanneer? Het lijkt geen twijfel dat als de apostel Paulus dat hier aanhaalt, deze profetie uit Jesaja, onder andere dan, het lijkt geen twijfel dat hij daarmee zeggen wil, dit is inmiddels gebeurd. En de wijsheid deze wereld is aan de kant gezet terwille van de dwaasheid van het woord des kruises. Want u en ik worden geacht te weten dat alle godsdienst in de wereld deel uitmaakt van wijsheid, menselijke filosofie, waarbij het de bedoeling is dat de mens langzamerhand die wijsheid verstaat, zich eigen macht maakt, ingewijd raakt, of hoe dat maar heten mag, opdat hij zo zou opklimmen tot, enzovoort, tot God eigenlijk, hè, want dat is het idee. Toch? Wijsheid altijd, filosofie, theologie of hoe dat maar allemaal genoemd mag worden. En God stelt daar tegenover deze boodschap van de dood en opstanding van de Heer Jezus. Niks wijsheid. En met opzet niet wijsheid. Intellectuelen spreekt het in ieder geval niet aan. Niet daarom tenminste, het is niet een interessante theorie. Integendeel. Het gaat gewoon om een historisch feit en er valt eigenlijk ook helemaal niks aan te begrijpen, in beginsel niet namelijk. En het gaat bovendien buiten de mens om en buiten de menselijke wijsheid om. Je moet bedenken dat de zogeheten menselijke wijsheid het hoogste is wat er in de schepping bestaat, hè? De mens lijkt nogal veel op de dieren, zal ik maar zeggen. En het enige wat de mens onderscheidt van de dieren is dat mensen soms verstand hebben. Sorry dat ik soms er weer tussen zeg. Nou goed, hè? Ik hou van relativeren. Dat houdt je tenminste gewoon een beetje nederig. Dat is wel goed, denk ik. Maar het verschil is dus dat mensen geacht worden verstand te hebben. Mensen kunnen redeneren, kunnen wat uitdenken. Iets verzinnen is de Bijbelse term. Enzovoorts. Maar wat dit betreft, daarvan zei de prediker al, dit werk Gods, dat kan de mens niet verzinnen of uitvinden. En het onttrekt zich dus aan de menselijke wijsheid, gaat er volkomen langs heen. En het wordt dus niet als wijsheid, maar als dwaasheid beschouwd. En God zegt, de menselijke wijsheid heeft de mens nergens gebracht. Ik stel de dwaasheid van dit kruis van Christus tegenover. Zo heet dat. En de eigenwijze mens noemt het ook dwaasheid. En theologen in de loop der tijd, ook in de zeer recente tijd uiteraard, hebben het precies zo geformuleerd van dat verhaal over de plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus Christus en de kracht of het leven in het bloed van Christus. Er was een theoloog, een gerenommeerd theoloog, die zei, geef mijn portie maar aan Vicky. Dat is de officiële term, hij is er legendarisch mee geworden. En ik doe mijn beste naam te vergeten, alleen de naam van de hond kan ik goed onthouden. Nou goed, laat me zitten. He, maar serieus. Hij heeft zich allemaal voorgedaan. Dat die Bijbelse waarheid, nee, dat is het zogenaamde fundamentalisme, want dat is een scheldwoord geworden inmiddels. He. Dat is achterhaald, dat is wel zo. Dat is alleen voor domme mensen. Dat zijn u en ik dan. Dat is alleen voor domme mensen enzovoorts. Nou, zo denkt de wereld daarover. Vindt het dwaas. En naar menselijke maatstaven is het ook dwaas. Maar het is niet dwaas wanneer men niet menselijke, maar goddelijke maatstaven aanlegt. En daar gaat het maar om. Maar kijk, die menselijke wijsheid heeft nergens toe geleid. En God heeft van tevoren aangekondigd, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Ik zal het verstand der verstandigen teniet maken. En in vers 20 wordt gevraagd, nou, waar zijn ze dan nu? En het zijn retorische vragen. Het antwoord is natuurlijk, ze zijn er niet. En dan het eind van vers 20. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Let op de vragende vorm. Wij worden geacht het zelf te constateren. En als we het niet zelf constateren, dan, ja, dan zitten wij ernaast. God heeft de wijsheid deze wereld dwaas gemaakt. En dan lees ik meteen weer verder. Want nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend, zo heeft het hem goed gedacht om die wereld over te geven aan allerlei onreinheid enzovoort. Maar zo stond het in Romeinen 1, hebben we zojuist weer gelezen. Dus precies hetzelfde. Waar de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid. Dat wil zeggen, de wijsheid heeft de wereld niet tot God gebracht. En je kunt hem ook nog anders lezen. De wijsheid heeft de wereld juist verhinderd om tot God te komen. De mens denkt zo hoog van zichzelf dat het hem juist in de weg staat om zich te onderwerpen aan zijn schepper. Zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En die geloven zijn niet degenen die zelf wijsheid bedenken, maar die geloven zijn degenen die zich onderwerpen inderdaad aan wijsheid die geopenbaard wordt. En dus de wijsheid Gods. Daarom is geloof per definitie ook nederigheid. Het is onderwerping aan Gods wijsheid. Wij verzinnen het niet zelf, wij filosoferen niet zelf als het goed is. Wij onderwerpen ons aan het woord Gods. Naar wereldse maatstaven is dat dwaas, omdat het nederig is enzovoorts. En omdat het de indruk wekt van dat we ons verstand niet gebruiken. Dat is soms zo, maar dat heeft er niks mee te maken. He? Maar die indruk wekt het naar buiten toe. Maar het lijkt mij toch veel beter om te luisteren naar de wijsheid van de enige waarvan je zo op voorhand moet aannemen dat hij de wijsheid in pacht heeft. God zelf namelijk. Als er namelijk wijsheid bestaat, moet die goddelijk zijn. En als er een God bestaat, moet die de wijze bij uitstek zijn. En als wij dus wijs willen worden, zouden wij moeten luisteren naar het woord van God. Dat is de snelste en beste manier om tot wijsheid te komen. En vervolgens moet ik dan nog zeggen, het is ook de enige manier. Nou goed. En dan vers 25, want de dwaze gods is wijzer dan de mens en het zwakke gods is sterker dan de mens enzovoorts. Lijkt me duidelijk, maar waar het om gaat is dat hier toch zwart en wit gezegd wordt dat die wijsheid der wereld vergaan is, verdwenen is. Als ik hem moet toelichten, dan zeg ik erbij, betekent ongeveer dit, dat voor zover de mens in het algemeen iets van die wijsheid had, van wat God geopenbaard had, zal ik maar zeggen, heeft God dat weer weggenomen op een of andere manier. En dat is inderdaad het grote dilemma van de historici, van de geschiedkundigen. Men kan de geschiedenis een poosje volgen, van hieraf en dan terug, maar het houdt vanzelf een keer op. Eenvoudig omdat de bronnen zoek zijn. En de wijsheid als zodanig, die men in het verleden had, is er niet meer. Wetenschappers van vandaag, met hun evolutiegedachten, zal ik maar zeggen, constateren dan dat die wijsheid er dan ook helemaal niet geweest is, in het algemeen. Dus een voortgaande lijn met een hoogtepunt in onze dagen, zal ik maar zeggen. En anderen die zich met de geschiedenis, die zich niet zo verbonden weten met de officieel erkende wetenschap als zodanig, stellen feintjes daarnaast vast dat aantoonbaar is dat de mens vroeger kennis gehad moet hebben, wijsheid gehad moet hebben, die het mens nu niet meer heeft en die zoek geraakt is. En daar stel ik van harte mee in, dat is zo. Niet omdat zij het zeggen of bewijzen kunnen, maar omdat de Bijbel in de eerste plaats dat zegt. Want vergis je niet, waar had Adam enzovoorts, de volgende generatie, waar hadden die een wijsheid vandaan? Door wie waren die onderwezen? Dat was makkelijk genoeg, door God zelf. Maar als die mensheid niet langer door God wil onderwezen worden, neemt God zijn wijsheid terug, ook dat wat hij tevoren geopenbaard heeft enzovoorts. En daarom tasten wij nogal in het duister wanneer wij langs de weg van de historie, van de geschreven overlevering zal ik maar zeggen, langs de weg van de geschiedenis proberen het verleden te achterhalen. Er komt geen spaan van terecht. En voor degene die de laatste studiedag waarin we over Egypte gesproken hebben erbij geweest zijn, wel, Ik heb die dag heb ik daar het een en ander van gedemonstreerd. Hoe ook die heel de oude geschiedenis volkomen door elkaar ligt. Hoe men spreekt van grote volkeren, zoals de Hethieten enzovoorts, die bestaan zouden moeten hebben, waarvan men dan helaas maar weinig weet. Maar hoe die volken echt helemaal niet bestaan hebben. Ze hebben namelijk niet bestaan. Maar als je begint met de Bijbel serieus te nemen als historische bron, kom je daar vanzelf wel achter. Enzovoort. Maar doe je dat niet, en je bent overgeleverd aan hier en daar een stukje geschiedschrijving wat uit de oudheid via aan ons is overgeleverd, dan heb je een grote chaos. En ieder kan dan op eigen manier proberen om daar een leuk romantisch verhaal van te maken, zal ik maar zeggen. Men romantiseert het, men schuift het in elkaar en men heeft een verhaal, maar het klopt voor geen meter. Voor een jaar bedoel ik. Hè? Zo zit het. En dat is met veel meer dingen zo. Men weet het niet meer. Het is weg. En soms denk ik dat God zelf hoogst persoonlijk in de tijd al die bibliotheken in brand gestoken heeft. Hè? Van Constantinopel en van Alexandrië. En die van Jeruzalem, daar weet ik het heel zeker van. Nou ja, door de Romeinen. Maar dat waren de grote centra van cultuur, van de menselijke cultuur en van menselijke overlevering. Dat waren de grote bibliotheken in de wereld, waar alle kennis verzameld werd enzovoort. Sinds eeuwen. En het is volkomen verdwenen. En vandaar dat het kan dat je in Joodse traditie allerlei dingen vindt die, als je ze leest, zo zonder meer herkenbaar zijn als Bijbels. Zo van, dat past er volledig in. Maar je hebt geen flauw idee waar je dat in de Bijbel moet vinden, want je vindt het niet. En hoe komen zij er dan aan? Hoe weten ze dat? Kijk, dat is mondeling overgeleverd van de dagen van voor dat die bibliotheek in Jeruzalem, en heel Jeruzalem en de tempel trouwens, in de brand ging. Zie? Is die traditie bewaard gebleven. Ik heb heel wat dingen in gedachten zo die absoluut juist zijn. Afkomstig uit de Joodse traditie, maar ik heb geen idee hoe ze het uitgevonden hebben. Maar er moet veel meer overgeleverd zijn, veel meer bekend geweest zijn. Met de zoek, hoe komen de Joden erbij om bij de paasmaaltijd het brood te verstoppen? Het brood van de paasmaaltijd, wat wij het avondmaal noemen, maar dat brood is. Hè? Waarom verstoppen ze dat? En waarom gaat de hele familie met een kaarsje het hele huis door om dat brood te zoeken? De dag daarvoor gingen ze zoeken naar het zuurdezen, maar dat was er niet. En daar was het ook voor. Maar als ze dan die Pasen hebben, dan moet er brood er zijn, immers, ongezuurde brood, enzovoort. En dan moeten ze het zoeken en dan is het verstopt. Iedereen weet waar, het is verstopt namelijk in het kussen van pa. Dat is een kussen met drie vakken erin. Als we hier avondmaal vieren, heb ik zo'n ding altijd bij me namelijk. Dat leg ik op de tafel. Voor de sier. En dan denk ik, misschien vraagt er iemand naar, dan vertel ik het wel. Maar anders niet. Maar het idee is dat het brood er hoort te zijn, maar het is er niet. Huh? En het is er wel, maar men weet niet waar. Officieel dan. En hoe heet zoiets als het verstopt is en men weet dat het verstopt is, maar men weet niet waar? Dat heet verborgenheid. En wat is dat, verborgenheid? Wel, dat is in het algemeen de aanduiding van onze bedeling, waarin dat brood, het brood des levens, het leven van Christus, er is en beschikbaar is. Daartoe komt men aan de maaltijd, het is beschikbaar, men wordt er door genood, maar bij de Joden is het zoek. En zij zelf demonstreren dat. En hoe weten ze dat? Want je moet al heel goed bij zijn om zoiets uit te denken op basis van het Nieuwe Testament. Maar op basis van het Oude Testament, ik heb geen idee hoe men daaraan komt. Komt niet voor. En toch maakt het deel uit, veel langer dan 2000 jaar al, van de Joodse historie. Conclusie, die moeten toen veel meer geweten hebben dan wij nu. Toch? Dat is de enige conclusie. Het andere verhaal, dat vergeet ik ook nooit, dat is, of een andere verhaal dan, dat is dat verhaal van dat als een mens geboren wordt, dan komt de ziel, valt me niet over de termen, maar zo wordt het dan verteld, dan komt de ziel komt uit de hemel naar de aarde, dat is niet zo, dat is onbijbels, maar het is een Joods verhaal. Komt de ziel, komt uit de hemel, wordt door een engel weggebracht naar de aarde om daar geboren te gaan worden. En onderweg leest de engel heel de Tora voor aan die ziel. Opdat hij zou weten waartoe hij geboren wordt en waartoe hij zou leven op de aarde. Maar daarna, vlak voordat hij geboren wordt, krijgt hij de knip op de neus, naar de bovenlip, dus die knip in de bovenlip. Dat staat voor vergeten en voor mondje dicht en voor vergeten is dat, slot erop. En de ziel is dan alles vergeten en als hij dan geboren wordt is hij alles kwijt en vanaf dat zijn geboorte moet hij dan, is hij dan op zoek, dan heeft hij zo'n idee van, er was wat, maar wat was het toch? Er was wat. En hij gaat op zoek zijn leven lang. Op zoek naar waarom hij er eigenlijk is. En toen ik het eerst hoorde, dacht ik, nou, dat is een volstrekt onbijbels verhaal, want de ziel komt niet uit de hemel. De ziel is uit de aarde aards. De ziel is namelijk geformeerd uit de stof der aardbodem. En zo staat in Genesis. En die plant zich voort, dus die komt helemaal niet uit de hemel. Maar achteraf zit dat gewoon in de woordkeuze, hoe je een bepaald Hebreeuws woord vertaalt. Had een ander woord moeten zijn. Maar goed, maar de mens komt niet uit de hemel. Tot ik erachter kwam, er is een mens die uit de hemel komt. Eén. En dan heb je het verhaal compleet. De Heer Jezus namelijk. Die zijn heerlijkheid opgaf. Die hier op aarde zou geboren worden. En die op aarde zou geboren worden om het werk Gods te vervullen. Die ook precies wist waarom dat zou gaan gebeuren. Maar die het wel allemaal vergeten was, moet je dan dus zeggen. Toen hij geboren werd en lag in de kribbe. Dat is wat ik altijd zeg. Leeg. Moest gevuld worden met woord Gods. Was leeg zoals ieder ander mens. Het heet trouwens zijn ontlediging in Filippenzen 2. Ik heb het wel eens uitgelegd als, ja, het is eigenlijk een soort van amnesie. Van, zo heet het toch, van geheugenverlies. Zoiets. Hij wist het niet meer. En heeft het hier op aarde opnieuw moeten leren. In de eerste plaats uit het woord Gods. Dat hij bestudeerde. Enzovoorts. Nou, dat verhaal. Maar hoe komen de Joden aan zo'n verhaal? Want zelfs christenen kennen het niet eens. Die hele gedachte niet. Dikwijls. En toch zit het zo in elkaar. Hij kwam uit de hemel naar de aarde en begon hier op aarde helemaal overnieuw. Ledigde zichzelf opdat hij vervolgens gevuld zou worden tot al de volheid Gods. Dat is de Bijbelse terminologie. Dat is het Nieuwe Testament. Maar waar vind je zoiets in het Oude Testament? Ik bedoel, je kan wel Bijbelversen uit het Oude Testament aanhalen en laten zien dat in overeenstemming is met wat het Nieuwe Testament zegt. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel, als wij het Nieuwe Testament niet hadden, waar lezen we dan in het Oude Testament deze dingen? Ik zou het niet weten. Maar de Joden weten het. Zijn het kwijt, weten niet waar het op slaat, denken dat het over de mens in het algemeen gaat. Zijn vergeten dat het alleen maar gaat over de Messias. Over Jehovah die Jehoshua werd, of zou worden. Je weet wel, de Heere die Jezus werd, enzovoort. Maar hoe weten zij dat? Ja, omdat er gewoon veel meer bekend is geweest. Dat hoeft nou niet meer, want we hebben nou deze waarheden in het Nieuwe Testament. Maar dat wijzen zij af, zij wijzen de Heere Jezus af. En daarmee zijn ze deze waarheden ook kwijtgeraakt. Maar het is dus makkelijk aantoonbaar dat men veel meer waarheid gekend heeft dan wij nu op grond van oud-testamentische geschriften voor mogelijk zouden houden. Maar hetzelfde geldt daarnaast voor de wereld als zodanig. Die is heel wat wijsheid, wat kennis kwijtgeraakt en tast nu in het duister rond. En daar komen al die vreemde verhalen vandaan. Men weet het niet. Ik denk ook dat God het heel nauwkeurig voor hen weghoudt ook. Want dat weten we heel zeker. Omdat namelijk in het Nieuwe Testament... Nee, Nieuwe Testament, ik sla een bladzij om. Ik ben hier ook nog bij 1 Korinthe 1. Ik sla een bladzij om. Omdat in 1 Korinthe 2 staat, vers 14... Maar de zielelijke mens, vertaald met natuurlijk, psychische mens, maar vooruit. De mens die op de oude natuur is ingesteld, betekent het in dit verband. De zielelijke mens, een natuurlijke mens, grijpt of begrijpt of vat niet de dingen die van de geest van God zijn, want ze zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk, dat wil zeggen door de geest onderscheiden worden. De gedachte is dat wij deze dingen alleen kunnen verstaan door de geest die ons is gegeven. God heeft, vers 10... Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En vers 12. We hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En de gedachte is dus dat de natuurlijke mens het helemaal niet mag weten. En wij wel, God houdt namelijk zijn wijsheid voor de wereld verborgen. Hij wil niet dat ze het weten. Ze hebben het afgewezen. Ze hadden waarheid en ongerechtigheid en onder. En dus God die de wijsheid is, dan wel Christus die ons geworden is, wijsheid van God, 1 Korinthe 1 vers 30, trekt zich uit de wereld terug en de wereld leeft in duisternis. En daar waar de wereld volkomen in duisternis en onkunde leeft, is iemand die een klein beetje uitdenkt al heel wat. En wij noemen dat wetenschap. Nee, ik denk, ik heb altijd het verhaal in gedachten. Wetenschap is ongeveer dit, dat iemand die dat iemand zich bevindt in een verduisterd vertrek en daar redelijk zijn weg in kan vinden op de tast. Dat is wetenschap. En weet je wat een gelovige is? Die is ook in datzelfde vertrek, alleen die doet gewoon het licht aan. Knopje om. Begrijp je wel? Zo werkt dat namelijk. Nou goed. Laat maar zitten. En dan zal blijken dat die andere blind is. Want zo werkt dat ook, hè. Kent u de... Ja, het zijn wat, van, wat verhalen die nou niet meteen in de Bijbel staan. Maar u weet toch, als mensen hun ogen niet gebruiken, niet leren gebruiken, zullen ze ze daarna ook niet meer kunnen gebruiken. Het heeft lang geduurd voordat ik begreep wat een lui oog was. Niemand legde het me uit. Ik dacht een lui oog, dat zeggen ze van iemand die waarbij een oog niet goed meekomt. Hè? Maar weet je, wanneer iemand scheel kijkt of zo, dan zeggen ze, dat is een lui oog. Ja, dan dacht ik, nou, dat oog is te traag, het komt niet mee, het is lui. Maar dat betekent het niet. Dat betekent dat het oog domweg helemaal niks ziet. Helemaal geen functie vervult en er een beetje bijbungelt. Het is blind namelijk. Heb je dat nog? Nee, ik ben er ook nog niet. Want het verhaal is dat dat luie oog heet een lui oog omdat het weliswaar niets aan mankeert, maar de eigenaar van het oog, dan wel zijn hersens, zijn zenuwgestel of wat het maar is, want om die details gaat het me helemaal niet. De eigenaar van het oog heeft niet geleerd het oog te gebruiken. En dan later kan hij het ook niet meer gebruiken. En wat, als men dus zo'n lui oog bij kleine kinderen vaststelt, dan plakt men het goede oog af, zodat het kind gedwongen wordt om het luie oog te oefenen. Want zien gaat niet vanzelf, dat moet je oefenen. Niet alleen dat je je oog moet leren draaien in de juiste richting, maar je moet ook leren achtergeven op de signalen die in het oog worden opgevangen, het licht namelijk, en je moet zelfs leren ze te interpreteren. Want u en ik zien alles op de kop, dat weet u toch, hè? Maakt niks uit, want we zijn eraan gewend en we hebben... Ja, nee, ja, bedoel, het volgende verhaal is, ze geven iemand een bril op, waardoor hij alle dingen alsnog op de kop ziet. Dat is een paar dagen lastig, daarna went hij eraan en na weken weet hij niet beter meer, daarna zetten ze hem die bril af. En dan ziet hij weer alles op de kop. Precies, dat is echt zo. Omdat het een kwestie van interpreteren is. Gebruik maken van de gegevens die men ontvangt. En bij sommige mensen is het nou helemaal zo, dat zijn één oog vinden ze wel voldoende, het andere gebruiken ze niet. Het is niet bewust, maar dat gebruiken ze niet. En daarom wordt er dikwijls bewust wat aangedaan om het luie oog alsnog te ontwikkelen. Nou, het gevolg daarvan is dan soms dat zo'n luie oog niet echt helemaal blind is, maar toch niet goed is meegekomen. En zo stik het in elkaar. Broeder?
Als je dat beneden de zin zou ontdekken, dan kan het oog nog met de reden 4, dan kan het oog nog tot volledig opduren komen.
Ja. Precies, als het te laat wat aangedaan wordt, dan wordt het niet meer wat gewoon. Of dan wordt het weinig of zoiets. Maar ik bedoel, het is wel een ingewikkeld verhaal, maar ik bedoel er alleen maar op te wijzen dat als men zich niet oefent in het ontvangen van licht en dus waarheid, leert men het nooit meer. En dat is wat de Bijbel ook zegt. De Bijbel zegt, waarmee zal de jongeling zijn patrijn bewaren? Als hij dat houdt naar zijn woord, naar uw woord. Jongeling, en gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren eer dat de kwade dagen komen. Dat moet je jong doen, want daarna wordt het niet meer wat. Ik zeg niet dat je daarna niet meer tot geloof kunt komen, maar ik zeg toch, het wordt niet meer wat. Dat is Gronings min of meer, die uitdrukking. Dat betekent, ja, het is wel wat, maar ja, nou ja. Die volle ontplooiing, dat werkt dan gewoon niet meer. Als je niet de reflex, zal ik maar zeggen, ontwikkeld hebt, de gewoonte ontwikkeld hebt, dat is een Bijbelse term. De gewoonte ontwikkeld hebt. Je moet door de gewenning de zinnen oefenen, zegt de Hebreeën 5 is dat. Als je niet die gewoonte ontwikkeld hebt, dan komt die gewoonte later nooit. En kosten dus, als je toch wil, veel, veel meer moeite. Maar je moet erop gericht zijn, de waarheid en dus het licht te zien en je eigen te maken. Dat is de gedachte. En als je dat niet doet, ja, dan is het te laat. En vandaar dat het inderdaad voorkomt, nog steeds, dat mensen zintuigen hebben waaraan technisch niks mankeert, maar ze werken niet. Dat is al. Nou goed, het is hoog tijd trouwens voor de koffie. Probeer dan maar weer terug te gaan naar Romeinen 1. Ik denk dat we voldoende uitstapjes gemaakt hebben om te zien dat inderdaad ook op andere plaatsen dezezelfde waarheid geformuleerd wordt, namelijk dat de toorn Gods wordt geopenbaard nu van de hemel over de mensheid, namelijk de mensheid die de waarheid en daarmee het licht in ongerechtigheid ten onder houdt en bedekt houdt. Men wil niet weten, men wilde in ieder geval niet weten, en het licht is uit de wereld verdwenen. Zo ziet de wereld eruit sinds de dagen van de Heer Jezus. En in de toekomst komt daar een vervolg op. Want de gedachte is dat als God werkelijk spreekt en zich openbaart en dus licht brengt in de wereld, kan het niet anders dan dat dat gepaard gaat met het oordeel Gods. Vanwege dat men hem, zijn woord en zijn licht afwijst namelijk. En Petrus zegt daarover, God doet dat nu nog niet, maar hij is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, enzovoorts. Maar hoewel de actieve toorn Gods dan pas in de toekomst komt, is het niettemin zo dat de wereld leeft onder het passieve oordeel Gods. De mensheid is aan zichzelf overgelaten. God heeft zich teruggetrokken, of met andere termen, hij verbergt zich, maar dat staat talloze malen aangekondigd in het Oude Testament al, en het Nieuwe wordt er besproken. Maar het is een aspect van die toorn, van de tegenwoordige toorn die over de mens ligt. De toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid. Dat zijn ook synoniemen. Want ongerechtigheid wil zeggen dat men het recht afwijst en dus God. Of andersom, als men God afwijst, wijst men het recht af, uiteraard. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid, want ze hebben het recht niet om dat te doen, maar die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zij doen dat, zegt de apostel, vers 19, overmits, omdat, dat lijkt me het meest voor de hand liggende synoniem, omdat hetgeen van God kennelijk is, dat wil zeggen, dat wat van God kenbaar is in tegenwoordig Nederlands, kennelijk, kenbaar, dat wil zeggen gekend kan worden. Hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dat wil zeggen, de mens kan God kennen, omdat God zich geopenbaard heeft. In elk geval in het verleden, en tot op zekere hoogte ook in het heden, maar dat is meer vers 20 waar de toelichting volgt. Want zijn onzienlijke dingen, de dingen van God die niet gezien kunnen worden dus, want God kan niet gezien worden, maar zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan, dat wil zeggen sinds de wereld, sinds de schepping. Die onzienlijke dingen worden sinds de schepping uit de schepselen verstaan en doorzien. En sneller kun je het al niet zeggen, denk ik. Ik vind het een prachtformulering. Maar helaas heeft het daarna wat uitleg nodig. De gedachte is dat men door bestudering van de schepping de schepper leert kennen. In de schepping namelijk komt men God tegen. Niet op de pantheïstische manier, zo van God woont in elk plantje en elk beestje en elke muis en spin en vleer. Grasprietje. Kijk, die redenering, dat is pantheïsme noemen dat. God is in alles. New Age kan er ook wat van op dat gebied trouwens, maar laat maar zitten. En vele christenen denken dat ook, want de leer van de alomtegenwoordigheid Gods. Ik heb vroeger nooit uit elkaar kunnen. Ik moet het allemaal op de lagere school geleerd hebben. Ik kan niet anders. Maar ik kon de alomtegenwoordigheid Gods niet onderscheiden van pantheïsme. Ik begreep het verschil niet. De wijze waarop de alomtegenwoordigheid Gods werd uitgelegd was precies hetzelfde, mijn zin is, als wat mij is uitgelegd geworden over het pantheïsme, namelijk God is overal en in alles. Er zit een kern van waarheid in. Het is niet zo, niet in de letterlijke en oppervlakkige manier waarop wij die termen zouden verstaan, maar de gedachte is gewoon dat God zijn wezen uitdrukt in zijn schepping. En niet zozeer in de geschiedenis daarvan, maar meer in het wezen daarvan. Mocht dat niet duidelijk genoeg zijn, dan zeg ik dat God zijn werken uitdrukt in zijn schepping. Maar helaas, als men het zo zegt, dan begrijpen sommigen weer dat ik zeg dat God werkt in de schepping. En dat bedoel ik ook niet. Ik bedoel te zeggen dat zoals het eraan toe gaat in de wereld als zodanig, ik bedoel in de schepping als zodanig, ik bedoel niet dus de mensenwereld, de wijze waarop de mensen met elkaar omgaan, maar de natuur, hè? Hoe het toegaat in de natuur. Wel, wat er ook gebeurt in de natuur, het is uitdrukking van Gods werk. Ik zeg niet, het is Gods werk. Dat is misschien wel zo, maar daar heb ik het nou niet over. Ik bedoel alleen te zeggen, het geeft uitdrukking aan Gods werk, maar feitelijk aan zijn wezen. Daar, wat ik nu vertel, is helemaal niks moeilijks aan. Ik was van de zomer, om andere reden overigens, was ik in Arles. Arles moet ik zeggen van mijn moeder. Arles. Nou goed, in Arles. In Zuid-Frankrijk. Nou, in Arles heeft een paar jaar Vincent van Gogh gewoond. En die andere figuur heet natuurlijk Gauguin. Schilders. Ik heb de werken van Van Gogh bekeken. En het is niet eerlijk wat ik nu zeg, want ik wist het al. Maar je komt tot de conclusie, je komt vroeg of laat tot de conclusie, dat hoe ouder die man werd, hoe gekker. Zijn vroegere schilderijen vind ik redelijk mooi. He, ik heb er weinig verstand van, maar die kan ik goed waarderen. Maar latere schilderijen, verschrikkelijk. En wat een rotkleuren verzamelde die man bij elkaar in de schilderijen. Heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Nou goed, maar om het nou boven je bed te hangen. Ja. Nou goed, die man is ook erkend kunstenaar en geschift. En overleden overigens. Maar voor alle duidelijkheid. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen dat hij er aardig is ingeslaagd is om zijn wezen, zijn wezen vast te leggen op het doek. In zijn schilderijen namelijk. En als ik nou een ergens een Van Gogh zie hangen of een reproductie, dan heb ik die gek ook weer. Dat denk ik meteen. Gewoon omdat je dat kunt zien aan het schilderij. Zo zit dat gewoon. Het zal wel oneerbiedig zijn om God te vergelijken met Van Gogh. Sorry dan, maar ik weet zo gewoon geen beter voorbeeld. Waar het maar om gaat, is dat een creator, iemand die creatief is, dat wil zeggen iemand die iets produceert, en dat bedoel ik zelf ontwerpt, want daar gaat het om, hè, in de eerste plaats. Zelf iets uitdenkt en vorm geeft. Legt daarmee iets. Legt in zijn werk iets van zijn wezen. En hoe meer van zijn wezen hij erin legt, hoe meer hij beschouwd wordt als kunstenaar. Tenminste, tot voor kort was dat zo. Huh? Ja, ja, goed. Tegenwoordig hebben schilderijen die lijken precies op wat ik vroeger maakte toen ik 4 jaar was en verplicht naar de kleuterschool moest, want ik heb als kind nogal wat geleden, moet ik u zeggen. En men zou dat nu als kunst zien, had ik het maar bewaard. Maar vooruit. Het is niet zo bijzonder. Maar het is een bekend gegeven trouwens. Als je een psychologische test ergens moet doen, moet je ook tekeningen maken. En dan kunnen ze aan de tekeningen kunnen ze zien wie je bent. Is het idee. Dus ik zeg helemaal niks bijzonders. Ik zeg niet of het goed werkt of niet. Ik heb er zo mijn twijfels over bij de interpretatie. Maar moet je ook zo'n test afleggen, broeder? Nee.
He? Ik refereer met wat een en ander.
Oh, ja, goed. Laat maar zitten. Andersom werkt het trouwens ook. Je krijgt een papier met inktvlekken voor je. Je moet vertellen wat je erin ziet. Maar het is in wezen precies hetzelfde. Het is een eenvoudige methode. Maar goed, voor de minder creatieven onder ons. Maar waar het gewoon om gaat, is iemand wat maakt, legt hij daarmee iets. Legt hij daar iets van zichzelf in. En als hij echt een goed kunstenaar is, dan legt hij daar zichzelf in. Zijn hele ziel en zaligheid heet zoiets. Wat het betekent weet ik niet, maar het is een prachtige alliteratie natuurlijk. Hij legt er zijn hele ziel en zaligheid in. Nou, de opperste kunstenaar en bouwmeester is 2 Korinthe 3. We waren net gevorderd in, of 1 Korinthe 3 is het. We waren net gevorderd in 1 Korinthe 1 en 2. Nu zijn we in 3, dus zie je, dan zijn we nog goed bij de les. Kunstenaar en bouwmeester, de opperste kunstenaar en bouwmeester is God. En je mag dus aannemen dat als hij iets creëert, als hij een schepping maakt, zoals het heet, dat hij daar inderdaad zijn wezen in openbaart. En als het wezen Gods te moeilijk te begrijpen is, geen nood, dan openbaart hij daarin zijn werken. Hoe hij is, hoe hij handelt, enzovoorts. En daarna vraagt u natuurlijk, geef eens een voorbeeld, nou. Ik denk dat ik hem er 1 geef, maar het is dan ook een hele grote. Heel groot voorbeeld. Kenmerkend voor alles in de natuur is dat het doodgaat. En dat er toch wat nieuws uit tevoorschijn komt. Waar je ook kijkt, is dat zo. Het is kenmerkend voor heel de schepping namelijk. Er was een meneer, die was Freud, die, nou goed. We hadden het nou toch erover, zal ik maar zeggen. Hè? Over de psychiatrie of zoiets. Hè? Er was een meneer die heette Freud en die beweerde dat er eigenlijk maar 1 actieve kracht was in heel de schepping. Nee, zo zei hij het niet, maar zo interpreteer ik hem. Hij zei dat er maar 1 actieve kracht was in de schepping en dat was de kracht van de voortplanting. Nee, hij zei het anders. De korte variant is maar 1 drift als geslachtsdrift. En hij trok dus alles in het seksuele. Waaruit ik dan weer besluit dat de man dus ook niet helemaal spoorde, maar vooruit. Want ik vind dat een zeer eenzijdige en een gefrustreerde conclusie. Eerlijk gezegd, als ik het nou mag zeggen. Begrijp je me goed? Freud heeft een heleboel over u en mij gezegd. Dus laten wij nou eens wat over hem zeggen, wat ook niet zo fraai is. Dan zijn we weer net verder. Weet meer Freud, zeg ik altijd. Nou goed. Maar zijn waarneming, dus wel zijn interpretatie, dat vind ik hoogst eenzijdig en nogal platvloers, eerlijk gezegd. Maar de waarneming klopt. De waarneming is dat in het leven gaat het maar om 1 ding. Men moet nageslacht verwekken, want zelf zal men het loodje leggen. Daar gaat het ook inderdaad om. Bij de mens, bij dieren, planten, de hele natuur, is dat zo. Nou goed, waarom is dat zo? Ja, omdat dat met heel de schepping zo gaat. Heel deze oude wereld zal namelijk verdwijnen en bestaat alleen maar opdat er een nieuwe schepping uit zal voortkomen. Want de gedaante van de tegenwoordige wereld gaat voorbij. En de dingen die men ziet zijn tijdelijk. En hoe dat allemaal maar heten mag. Heel de wereld gaat voorbij. Niet de onderdelen daarin. Zo van het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. En de aarde staat in de eeuwigheid. Zoals we prediken. Dus maar relatief, zoals het daar gezegd. De aarde blijft staan ten opzichte van al het andere wat op, dan wel in, want zo heet het eigenlijk, in de aarde is. Maar de gedachte is heus dat die aarde zelf ook voorbij gaat. En dat daar ook een, die heeft ook een bepaalde levensduur, zal ik maar zeggen, en een levensverwachting. Die is erop gemaakt dat die inderdaad zekere tijd zal verdwijnen. En de bedoeling is dat daarna inderdaad die nieuwe generatie, die nieuwe aarde dus openbaar wordt. Zo zit het in elkaar eigenlijk. En het komt erop neer dat al die voortplanting, dood en nieuw leven die we in de wereld tegenkomen, gewoon de uitbeelding is van wedergeboorte. Dat is het werk wat God doet namelijk. En heb ik het nog niet sterk genoeg gezegd, dat is wie God is.
Is dat soms ook een reden waarom de Heer Jezus zegt, ik ben een worm? Ik zit er net ineens aan te denken, een worm is tweeslachtig.
Nou, ik ga er maar liever niet op in, want dan moet ik zoveel uitleggen. Okay. Maar ook wat God zelf betreft geldt hetzelfde. Hang me niet op aan de wijze waarop ik het nu formuleer, want het is heel moeilijk om het exact te formuleren, zeker als het kort moet. Maar de gedachte is toch, daar heb ik niet alles mee gezegd, maar de gedachte is toch ongeveer deze, dat God mens werd, zich vernederde enzovoorts en stierf om vervolgens uit de dood op te staan enzovoorts en zo een nieuwe schepping tot stand te brengen. Ik zeg het niet 100% correct nu, maar dat kan ook niet. Dan duurt het veel langer en dan verliezen we vermoedelijk de essentie van het verhaal. Maar zo steekt het wel in elkaar. En zo leer je dus uit de natuur God kennen. Maar het gaat uiteraard veel dieper dan dit meest voor de hand liggende punt wat ik nu noem. Maar daar ga ik ook maar liever niet op in. In de eerste plaats omdat het sowieso onbekend is. In de tweede plaats worden dit soort dingen als occult beschouwd. En in de derde plaats, als je hiermee bezighoudt, word je in het algemeen voor gek versleten. Dus ja, laat dus maar even zitten. Maar ik vestig er dan toch de aandacht op dat tot voor kort, en dan bedoel ik een jaar of 200 of zo hoor, dat vind ik maar heel kort, hè. Dat tot voor kort alle wetenschap die bedreven werd in het algemeen gericht was op het kennen van God. Dat is nou eenmaal zo. En stond dan ook inderdaad niet los van de theologie. En dat betekent dus ook dat de kerk, of wat er voor door moest gaan, zich uitgebreid met wetenschap bezighield. En er zijn eeuwen geweest dat het alleen maar de kerk was die zich met wetenschap bezighield. Omdat het niet ging om technische vindingen. Het ging niet om, ging er niet om dat men er beter van zou worden. Maar het ging om kennis van de natuur en daarmee kennis van de schepper. En tot voor kort kon je ook nog de kreet horen. In christelijke kring, God openbaart zich, punt 1. In de schriftuur en punt 2 in de creatuur. Want zo noemde men het dan. In de schepping dus. Hoe dan? Dat is me al lang vergeten. En als Psalm 19 zegt, het ruime hemel rond. Ik ken de bereimde versie nou even. Hè. Ik zong hem graag op school vroeger, omdat het een van de weinige psalmen was die in majeur stond. Mineur kon ik nooit wat mee. Nog niet trouwens. Ik hou het ook bewust zo vervolgens. Hè. Maar het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En als het uitgelegd werd, dan weet men niet anders meer te vertellen van dat die imposante schepping, dat is uitdrukking van de grootheid van God enzovoorts. Hè? En dan dachten wij, die kleine lichtjes aan de hemel, 's nachts, waar je nog geen krant bij kan lezen, is dat dan de grootheid Gods? Ik heb het dus meteen al nooit begrepen helemaal. Maar ja, daarna heb ik me in de sterrenkunde verdiept. Toen was ik 12, geloof ik, weet je veel. Echt waar. En toen werd ons verteld, ja, maar dat heelal, dat is zoveel miljoenen lichtjaren groot. Ik kon er ook niks van begrijpen. Ik moest erin doorleren eigenlijk. Mijn neef heeft dat gedaan voor mijn leeftijd, ik niet. Ik zag het niet meer zitten. Maar En de grote heelal dan, want ja goed, dat blijkt een heel groot te zijn, dat is een uitdrukking van de grootheid van wie God is. Daarna dacht ik, groot heelal, het heelal is groot, maar hoe groter het is, hoe leger, hè, dat weet u, hè? Het is namelijk leeg, zo goed als. Is dat nou een beeld van de volheid Gods, een leeg heelal? Van miljarden lichtjaren waarin nauwelijks een stofje is, verhoudingsgewijs? Heb je enig idee van wat er in de astronomieboeken staat over hoe dit heelal in elkaar steekt? Dan begrijp je wat ik nu zeg. Het is namelijk gewoon leeg. Er zit zo goed als niks in. Het wordt allemaal groter en niet voller, het wordt dus leger. Is hun redenering. Is dat nou de grootheid, God? Nee, moet ik u zeggen, maar men is vergeten hoe het wel in elkaar steekt. Punt 1, hoe werkelijk die wereld in elkaar steekt, bedoel ik letterlijk, maar ook is men vergeten wat het eigenlijk betekent als Psalm 19 zegt, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat heeft me jaren gekost voor ik daarachter kwam. Want dan blijkt dat die hemelkaart met al die sterren en alle namen die eraan verbonden zijn, uitdrukking geven wel degelijk aan heel de heilsgeschiedenis. Dat is ook makkelijk terug te vinden. Als je het één keer weet, is het makkelijk terug te vinden. Moeilijk te onthouden, dat is wat anders. Maar het is makkelijk terug te vinden. En er wordt inderdaad een boodschap opgehangen aan de sterren des hemels enzovoorts. En in die zin zijn ze lichten. Maar dan heb je weer zoiets. Dat is men vergeten. Nou ja, hier en daar is er dan nog wat van bekend. Maar in het algemeen, men is het weer vergeten. En zo gaat dat. Maar niettemin, God drukt zich uit in de schepping als zodanig. En daar gaat het maar om. Men zou dus God leren kennen uit de bestudering van de natuur. Wanneer men het objectief doet en wanneer men dat ook bewust doet met dat doel. Maar men doet het zo niet meer. Want u weet wat een koe is? Dat is een melkfabriek. Anders niks. En een varken is een vleesfabriek. Maar dat het dieren zijn met een bepaald eigen gedragspatroon enzovoorts. Een bepaald eigen karakter, daar weet men geen bal meer van. Zo ben je ook niet interessant. Waar het bij die beesten om gaat, is hoe je varkens kan kweken die net één carbonaatje meer opleveren dan ze van nature zouden doen. Ze moeten iets langer worden, dus dan komt het op neer. Hè? En wat je een koe tevreden moet geven, opdat hij weer een litertje melk meer geeft en zo. Het wordt beschouwd als een soort fabriek en dat is het dan. Zo kijkt men tegen de natuur aan. En op school moesten we leren over de dieren in de natuur. Hadden we twee soorten, schadelijke en onschadelijke. Waar ik begreep dat de schadelijke, dat was erg. En de onschadelijke, die diende verder nergens voor eigenlijk. He, toch, he, nergens voor, hè? Toch niet. Als ze onschadelijk zijn, dan doen ze niks, betekent dat toch? Dan kan je ze ook missen. Met andere woorden, de een wil je missen en de ander kan je missen. Dan hou je ook niks over. Ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Ik zal het wel verkeerd begrepen hebben. Maar heus, die dieren en hun gedrag in de natuur zijn uitbeelding van God en van het werk Gods. Het is je reinste symboliek, typologie. Het is niks bijzonders, want het is menselijke kunst van oudsher althans ook. Waarom dan niet? En waarom zouden wij de schilderij van Rembrandt wel bestuderen enzovoort en daardoor zelfs een indruk krijgen van wat voor een man dat was? He, toch? En waarom zouden we de natuur dan niet bestuderen en daarmee een indruk krijgen van wie God is? Dat is toch het meest voor de hand liggend. Nou goed, ik ga er maar niet verder op in. Want ja, nee, uren hoor, heus. Het is prachtig, hè? Ja, ik heb jaren gehad dat ik elk bloemetje wat ik tegenkwam, de namen kan ik niet onthouden, maar de kleuren onthouden en hoeveel blaadjes die heeft enzovoorts. He? Dat soort dingen. En waarom dat zo is, dat is heus te verklaren. Nou, niet altijd, maar in het algemeen wel hoor. Dat is ook, dat zijn van die leuke dingen. Zijn van die leuke, ik heb gezegd, ga er niet op in. Hè. Maar hè? Waarom het water bij 4 graden het zwaarst is. Dit is eigenaardig verschijnsel. Maar als je het vraagt waarom het is, dan krijg je een antwoord dat het zo is, omdat het nou eenmaal zo moet, want anders dan hebben we er niks aan.
Je moet in de zin kunnen leven en blijven leven.
Ja, maar dat is een technische verklaring. Dat is puur een technische verklaring. Maar er zit iets anders achter en dat is niet een technische verklaring. En die is veel belangrijker. Nou, ik zal heel kort op die ingaan. Onze broeder zegt, water van 4 graden is het zwaarst. En het is zo omdat dan als het water bevriest, inderdaad, het water van 4 graden onderin blijft. Zodat ijs bovenop komt te liggen. Dat is eigenaardig genoeg, want als het water heet wordt, dan komt het hete bovenop en verdampt het naar boven, wordt het stoom. Maar als het koud wordt, komt het koude gedeelte ook bovenop te liggen. Dat is ook het lichtste. Dat is alleen bij water maar zo, van alle stoffen die wij kennen. Maar de gevolgen daarvan zijn dat inderdaad als het water in de natuur, als het niet al te ondiep is, dus nooit helemaal bevriest. En dat het dus inderdaad onder altijd leven mogelijk is. Dat is al vrij gauw zo trouwens, hè? Dat zo is. Ja, waarom? Dat is technische verklaring, dat is leuk. Maar waarom dat zo is? Omdat water een beeld is van het woord van God. En water is in de eerste plaats een beeld van leven. Moet altijd beschikbaar zijn. Dat is waar het om gaat.